Wij lezen deze middag uit het boek Ezechiël. We lezen uit Ezechiël 22 vanaf vers 23 tot en met vers 31. Dus Ezechiël 22 vanaf vers 23 en daarna ook nog een stukje uit Ezechiël 42, wel vanaf vers 15.
Voorts geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende: Mensenkind, zeg tot haar, gij zijt een land dat niet gereinigd is, dat zijn plasregen niet heeft gehad ten dagen der gramschap. De verbintenis harer profeten is in het midden van haar als een brullende leeuw, die een roof rooft. Zij eten de zielen op, de schat en het kostelijke nemen zij weg. Haar weduwen vermenigvuldigen zij in het midden van haar. Haar priesters doen mijn wet geweld aan en zij ontheiligen mijn heilige dingen. Tussen het heilige en het onheilige maken zij geen onderscheid. En het verschil tussen het onreine en het reine geven zij niet te kennen. Daartoe verbergen zij hun ogen van mijn Sabbat. Ja, ik word in het midden van hen ontheiligd. Haar vorsten zijn in het midden van haar als wolven, die een roof roven om bloed te vergieten en om zielen te verderven, opdat zij gierigheid zouden plegen. Haar profeten nu pleisteren hen met loze kalk, zien de ijdelheid en hun leugen voorzeggende, zeggende: alzo zegt de Heere, Heere, en de Heere heeft niet gesproken. Het volk des lands pleegt enkel verdrukking en bedrijft enkel roverij. Ook onderdrukken zij de ellendige en nooddruftige, en de vreemdeling verdrukken zij zonder recht. Ik zocht nu een man uit hen die de muur mocht toemuren en voor mijn aangezicht in de bres staan voor het land, opdat ik niet mocht verderven, maar ik vond niemand. Daarom heb ik mijn gramschap over hen uitgegoten. Door het vuur mijn verbolgenheid heb ik hen verteerd. Hun weg heb ik op hun hoofd gegeven, spreekt de Heere, Heere. Vervolgen wij met 42 vanaf vers 15. En als hij nu de maten van het binnenste huis geëindigd had, zo bracht hij mij uit, de weg naar de poort die de weg naar het oosten zag, en in matse rondomheen. En in matte oost zijde met het meetriet, 500 rieten, met het meetriet rondom. Hij matte noordzijde, 500 rieten, met het meetriet rondom. De zuidzijde mat hij, 500 rieten met het meetriet. En hij ging om naar de westzijde en hij mat 500 rieten met het meetriet. Hij mat het aan vier zijden. Het had een muur rondomheen, de lengte was 500 rieten en de breedte 500, om onderscheid te maken tussen het heilige en onheilige.
We lezen samen zondag 11 hoofdstuk, een zondagsafdeling, bestaat uit twee vragen met het antwoord. Vraag en antwoord 29 en 30. Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Het antwoord zegt: omdat hij ons zalig maakt, van al onze zonden verlost. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Vraag 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf, of ergens elders zoeken? Nee, maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus. Ofschoon zij met de mond in hem roemen. Want van tweeën één: of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid nodig is. Gemeente, jongens en meisjes, hebben jullie wel eens van John Bunyan gehoord? Hij was een dikke 350 jaar geleden dominee in Engeland. En hij schreef verschillende boeken. Ook een heel bekend boek, misschien ken je het wel of heb je er wel eens van gehoord. Een boek dat gaat over Een meneer die Christen heet. Het gaat over de christenreis naar de eeuwigheid. En ooit was ik in het John Bunyan Museum in Engeland. En kocht ik een kaart, een aanzichtkaart. Van een gebrand geschilderde raam. Dat was er afgebeeld op die kaart. En daar stonden die twee personen uit dat boek van John Bunyan op afgebeeld. Christen en evangelist. Een christen die loopt zo erg gebogen, want die heeft een hele zware rugtas op zijn rug. Dat stelt dan het pak van de zonde voor. En evangelist die staat ernaast en die wijst hem zo de weg. Je moet daarheen hoor, naar dat nauwe poortje. Je moet naar het kruis, je moet naar de Heer Jezus toe. Nou dat hè. Dat is nou ook wat de opstellers in zondag 11 doen. Ze komen zeg maar vanavond zo even bij je zitten, naast je staan. En de vinger die strekken ze uit. Ze zeggen daarheen. Naar Jezus toe. En ik mag ook in de komende periode, als de Heer het weer geeft, verder gaan met dat wijzen op de Heer Jezus. Naar hem toe. Ja, zeg je maar waarom dan? Is dat dan echt nodig? En trouwens, mag ik wel naar de Heer Jezus toekomen? Nou, dan gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is: Jezus is redder van zondaren. Jezus is redder van zondaren. En dan letten we op 4 gedachten. Hij is de enige redder. Hij is de bereidwillige redder. Hij is de volkomen redder. En hij is de hoopgevende redder. Dus Jezus, hij is de enige redder, bereidwillige redder, volkomen redder, hoopgevende redder. Waarom heet Jezus Jezus? Dat is redder, zaligmaker. Nou, het antwoord is heel eenvoudig. Dat is omdat Jezus Jezus is. Dat is omdat hij de redder is. En daar is alles mee gezegd. Jezus is de redder. En wat redden is, jongens en meisjes, dat weet je wel toch? Afgelopen week kwam in het nieuws dat in België, vlakbij de stad Luik, 4 jongens van 13 jaar vast waren komen te zitten. Ze waren vast komen te zitten in een diepe laag cementachtige modder. In een steengroeven. En ze konden niet meer bewegen. En ze moesten door de brandweer worden weggehaald uit die poel van opdrogend cement. De tieners die waren er al verder in weggezakt en ze zaten behoorlijk vast. Met behulp van spanbanden en met behulp van een schop, een schep, kon de brandweerlui hen redden. De tieners die gered werden, zaten helemaal onder de grijze blubber. 2 van hen hadden onderkoelingsverschijnselen en moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. Dus de brandweer, die redde die 4 jongens, die zichzelf niet konden redden. Die vastzaten, hulp nodig hadden. En nu zegt de Bijbel, en daarom zegt de catechismus het ook, Jezus die redt ook. Waarvan? Hij redt, hij verlost, zegt antwoord 29, van onze zonden. En dat is precies wat de engel had gezegd bij de geboorteaankondiging van de Heer Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken, redden van hun zonden. Dan zegt hij, wat betekent dat? Waar hebben we het dan over? Nou, het woord zonde zegt letterlijk dat je je doel mist. Ja, en dat begrijp je wel. Toch? Als jij een glas drinken inschenkt. Laten we zeggen een glas Fanta. En jij loopt met het glas zo naar de kamer, van de keuken naar de kamer. En je laat het glas vallen en het spat uit elkaar in zoveel stukjes glas. Ja, dan is dat zonde. Zonde? Ja, want dat glas mist zijn doel. Want waarom is dat glas gemaakt? Ja, om drinken in te bewaren. om te kunnen drinken. Kan dat nog als het helemaal stuk is gevallen in zoveel stukjes? Nee, je hebt helemaal niks meer aan dat glas. Dan moet je het gaan opvegen. Dan gaat het de prullenbak in. Dat glas, dat deugt nergens meer toe. Dat mist zijn doel. Nou, wij mensen die zijn door God met een bijzonder doel geschapen. Kijk, we hebben vanmorgen de 10 geboden gehoord, hè? De wet van de Heer. En Jezus heeft die wet samengevat en gezegd, nou weet je waar het nou eigenlijk in de kern om gaat? Dat is dat je de Heer lief hebt boven alles en dat je ook je naaste lief hebt als jezelf. Daar gaat het in de essentie, in de kern om. Dat je echt gericht bent op de Heer en hem al je liefde geeft. En dat je ook goed doet naar een ander lief hebt. Zo moet het zijn. Maar ja, zo is het niet. Bij mij niet. En bij u niet van huis uit. Bij ons staat, zoals wij geboren worden, niet God centraal en niet op de allerhoogste plaats. En ook de naaste niet. Maar mijn ik staat centraal. Dat komt omdat het fout is gegaan. In het paradijs. Adam en Eva hebben God zo weggezet, hè? De kant geschoven. En ze hebben gezegd, ja, nee, niet uw wil geschieden, maar onze wil geschieden, mijn wil geschieden. Ja, en dan dien je niet God, maar jezelf. Dan ben je op jezelf en op je eigen verlangens en je eigen ding gericht. Weet je wat dat is? Dat is zonde. Want op die manier geef je God niet waar hij wel recht op heeft. En op die manier ben je een rover, beroof je God van zijn eer. Doe je dat niet dagelijks? Wat zeggen ze? Wie is er nou te vergelijken met God? Nou, niemand. En dan heeft God mij geschapen. En zorgt hij voor mij. En is hij in zijn liefde en genade op mij gericht. Ja, hem komt alle eer toe en alle lof. Maar die ontvangt hij niet van mij. Dat is zonde. Weet je wat dat woord zonde duidelijk maakt? Dat we de neiging hebben, en als God het niet verhoedt, dan praktiseren we dat ook om zonder God te leven. Hè? Dat heb ik tegen de catechisanten wel eens gezegd. Wat is zonde? Nou, plak bij dat woord zonde maar gewoon één letter eraan vast. De letter R. Zonde is dat je zonder God leeft. En zo mis je je doel. En dat wordt dan soms heel duidelijk zichtbaar. Dat je je doel mist, dat komt ook naar buiten. Dat is dan ook te zien in het doen van concrete zonde. We lazen samen. Uit Ezechiël 22. De profeet Ezechiël, die ziet heel concreet allerlei zonden om zich heen. En het blijkt dat de Israëlieten niet voor God leven. Zijn woord niet serieus nemen. Nee, ze leven voor zichzelf. Daarmee zetten ze God weg, eren ze God niet en hebben ze ook geen oog voor de naaste. Er zijn allemaal misstanden. Er is sprake van machtsmisbruik, hebzucht, bedrog, corruptie. Het ontheiligen van Gods dag. Geweld. Dat is, we hebben dat gelezen, hè? Dat zegt Ezechiël, dat is aan de orde van de dag. En als je dat leest in Ezechiël, en we doen dat uit de Bijbel, hè, dan heb je de Bijbel vast. Maar je zou bijna wel zeggen, hé, het lijkt wel alsof ik de krant vast heb. Alsof ik de krant lees, want volk en land en wereld is in verval. Ja, dat krijg je ervan, zegt Ezechiël. Als je God aan de kant schuift. Kijk, jongens en meisjes, die jongens hè, van 13, die vast waren te zitten in dat cement. Ik weet niet of ze er wat aan konden doen, hè. Het is niet helemaal helder wat ze daar nou deden. Maar ja, zij zijn vast komen te zitten. Dat was misschien, nee, dat zullen ze niet met opzet hebben gedaan. Zo van, nou laten we eens in deze pool springen en dan komen we vast te zitten. En dan komt misschien de brandweer wel of niet. Nee, dat deden ze niet. Dat deden ze niet met een vooropgezet plannetje. Maar wij zijn bewust van God afgevallen. Vast komen te zitten. Dat merk je toch als je naar jezelf kijkt. Als je om je heen kijkt. En dat roept Gods toorn op. Weet je wie dat moet verkondigen? Ezechiël. Ezechiël moet namens God zeggen dat het oordeel onontkoombaar is. Ezechiël die gebruikt eerder in hoofdstuk 22 het beeld van, en nu ga ik in het vuur werpen. God kan het niet meer langer aanzien. Al die ongerechtigheden, al die zonden, dat van God losleven en de naaste niet dienen, dat raakt God zo diep. En de zonde wekt zijn heilige woede op. Dat is nog steeds zo. En berg je dan maar. Ja, dat is nou precies de bedoeling inderdaad. Dat wij ons bergen vanwege onze zonde en geborgen zijn. En wanneer ben je dat, geborgen? Nou, dat ben je alleen maar als je een stap naar voren kunt doen, zo, naar God toe. En kunt zeggen, Heere, ziet u eens naar mij, kijkt u eens naar mij. Ik ben rein, smetteloos rein, heilig, perfect, zonderloos. Ik kan die vuurproef van u doorstaan. Ik sta in voor alle andere mensen in het land die niet goed zijn. Ik ga voor hen in de bres staan. Is zo'n iemand er? Dat is de vraag, hè, die Ezechiël stelt in vers 30. Dat is de vraag die God stelt. Dat is apart hoor, God stelt die vraag. God zegt, ja, ik ben gaan zoeken, ik zocht naar iemand die een muur kon optrekken voor mijn aangezicht en die voor mij in de bres kon staan. Het is God zelf die zoekt. Ik zocht naar iemand. Is dat niet veelzeggend? Dat zegt zoveel over wie God is en wat hij zoekt. Hij toornt, maar ja, zijn liefde brandt ook. En in Ezechiël 22, hè, in dat vers 30, hoor ik iets van de strijd in God zelf. Hij kan het kwaad niet aanzien, dat roept zijn heilige woede op. Maar hij kan de mensen en hij wil de mensen ook niet kwijt. Tegelijkertijd, ja, er is dat vuur van de heilige woede wat brandt. En tegelijkertijd brandt ook het liefdesvuur in zijn hart. Redden is wat hij wil. En God zoekt. Hij zoekt zelf naar een weg. Is er dan iemand die voor het land, voor anderen in de bres kan staan? Ja, zeg je in de bres... Wat is dat dan? Jongens en meisjes, wat is dat? Een bres. Maar ja, een bres is een groot gat in een muur. En je weet wel, hè, vroeger werd er een sterke, dikke muur om een stad gebouwd. En soms kun je in een oud stadje nog een stuk van de muur zien. Misschien heb je dat ook wel eens gezien. Van de wal, misschien wel een Elburg. Zo'n muur gaf aan de mensen in de stad een stuk veiligheid. Een stuk bescherming. Zo'n muur beschermde tegen de vijand. Maar ja, als er nou in die muur een groot gat was geslagen, een bres, dan kon de vijand zo door het gat, door de muur de stad binnenkomen. En zo de stad veroveren. Ja, dan was het verloren. En nu vraagt God, is er iemand die in zo'n gat, in de bres kan gaan staan om de vijand tegen te houden? Dat zou wel mooi zijn, toch? Ja, maar wie is die vijand dan? Dat is God zelf. De vijand is de toorn van God over de zonde die hij ziet in die stad en in het land. Het gevaar komt, zeg maar, bij God vandaan. Hij is eerlijk, hij is rechtvaardig, hij zegt, nu ga ik straffen. Wie kan de toorn van God dan misstaan? Is er iemand? Is er iemand die voor anderen in kan staan? Is er iemand die een stap naar voren kan doen en kan zeggen tegen God, hier ben ik. Ik ben perfect. Ik neem het op voor de inwoners van de stad, voor de inwoners van het land. U moet niet gaan straffen. God hoopt het, God hoopt het. Hij zoekt. Maar helaas, hoe God ook zoekt. Hij moet zeggen, ik zocht. Maar ik vond niet, ik vond niemand. En het is alsof je zondag 11 leest. Want het slot van antwoord 29 zegt, er is bij niemand anders zaligheid te vinden, redding te vinden. Waarom niet? Nou, er is niemand die recht overeind voor God kan staan. Er is niemand die in die bres kan gaan staan om de toorn van God tegen te houden. Paulus die schrijft ergens, er is niemand rechtvaardig. Ja, oké, je kunt een bijzondere titel krijgen. Een bijzondere onderscheiding. Je kunt rechtvaardig worden geheten. En ik weet niet of je het weet, jongelui, maar de titel rechtvaardige onder de volken, die zou je kunnen krijgen. Weet je wie zo genoemd worden? Er zijn mensen die zo heten. Die zo hebben geheten. Er zijn mensen die in de Tweede Wereldoorlog Joden hebben geholpen. En die op wat voor manier dan ook het hebben opgenomen voor het Joodse volk. En dan kun je door de leiding van het Joodse museum in Jeruzalem, Yad Vashem, kun je een onderscheiding krijgen. Een titel uitgereikt krijgen. Oh, u hebt zoveel goeds voor het Joodse volk gedaan in de oorlog. U bent een rechtvaardige onder de volken. Nou ja, bestaat er nou echt een rechtvaardige onder de volken? Is een mens die titel waard? Ik hoor God in Ezechiël 22 zeggen. Ik zocht een rechtvaardige. Iemand die voor zichzelf, iemand die voor de volken in de bres kon gaan staan. Ik zocht, maar ik vond niemand. En dat is nou precies wat zondag 11 ook zegt. En natuurlijk de achtergrond van zondag 11, de context is natuurlijk een beetje anders dan in Ezechiël 22. In zondag 11 heeft het als achtergrond dat de Rooms-Katholieke Kerk zei, ja, nou ja, er zijn ook wel bijzondere mensen hoor. Maria bijvoorbeeld en Anna, heiligen, die kunnen wel een goed woordje voor jou doen bij God. Die kunnen voor jou zeg maar op een bepaalde manier in die bres gaan staan en de toorn van God wat afwenden. Vertrouw maar op hen. Nee, zeggen de opstellers in vraag 30, er is niemand anders die voor jou in de bres kan staan. Voor God. Of toch wel. Ja, er is er één die het kan opnemen. Bij de Vader is er eentje die wel in de bres kan staan. Er is er één die wel die toorn van God kan tegenhouden en kan opvangen. Er is er één die wel een veilige muur voor je kan optrekken, kan opbouwen. Ik zocht en ik vond niemand, zegt Ezechiël 22. Nee, in Ezechiël 22 niet. Maar als ik dan verder ga zoeken in mijn Bijbel en ga bladeren, kom ik er toch eentje tegen. En dat is het wonderlijke, gemeente. Dan komt die ene die voor mij in de bres kan staan voor God ook nog eens een keer bij God vandaan. Zijn naam is Jezus. Hij is de enige, echt de enige, die mij kan helpen. En die voor God in de bres kan gaan staan. En die mij kan redden. En het evangelie is dat hij niet alleen de enige is die het kan, maar ook degene is die het wil. En dat brengt ons bij het tweede. Hij is ook een bereidwillige redder. Want bij Jezus kun je terecht. Waarom? Nou, omdat hij ook daadwerkelijk in die bres en in die breuk is gaan staan, die geslagen is, hè, tussen ons en tussen God. En zo trok hij een muur omhoog, waarachter wij veilig zijn. Ja, Jezus is echt in de bres gaan staan. Hij heeft zijn naam waargemaakt. Hij kwam uit de hemel, hè, jongens en meisjes, naar de aarde. Laat ik het nou zo eens zeggen, hè, vanmiddag. Dat is een enorme stap. Een enorme grote stap om van de hemel naar de aarde te gaan. Maar die enorme stap heeft hij willen zetten. Omdat hij redder is. Hij heeft ons leven overgedaan. En wat fout ging rechtgezet. Zodat wij met al onze zonden en tekorten kunnen schuilen. Kunnen schuilen achter deze heilige, volmaakte Jezus. En weet je wat geloven is? Geloven is niets meer en niets minder dan schuilen. Dan schuilen achter de muur. Schuilen achter Christus. Wegkruipen achter Hem. Wegkruipen in Hem. En als je dat doet, dan ben je vuurvast voor het oordeel van God. En je kunt bij hem terecht. En je mag geloven gebruik maken van hem die redder is. Hij wil je zijn bescherming geven. Ja, echt. Daartoe is hij bereid. Hij is een bereidwillige zaligmaker. En als je dat op je in laat werken, dan kun je toch niet anders dan dat je je redding, je houvast, je zaligheid zoekt bij hem, of niet? Ja, en daarom is het ook zo opvallend dat heel veel mensen dat niet doen. Waarom doen ze dat niet? Waarom maken relatief gezien dan weinig mensen gebruik van de bescherming die Jezus als redder biedt? Omdat ze hem niet nodig hebben. Jezus is gekomen om te bevrijden, om los te trekken uit de zonde. Maar zonde, ja, dat zegt heel veel mensen niks meer. Zonde, ja, dat is heel gewoon. Wat de Bijbel zonde noemt, vandaag zeggen heel veel mensen, nou, dat is toch gewoon normaal. En wat moet je doen met een redder als je je zonde niet ziet? En dat maakt het dus heel moeilijk, ook vandaag, om te begrijpen wat Jezus kwam doen. Mensen om ons heen die de Heer Jezus niet kennen, die hebben wel problemen, maar geen zonde. En eerlijk is eerlijk, dat was in de tijd van Jezus eigenlijk niet zoveel anders. Want de meeste mensen die bij de Heer Jezus kwamen, die hadden niet per se zo erge last van hun zonde. Ze kwamen met hun problemen, met hun ziekte, met hun kwalen, met hun zorgen. En ja, daar wil hij ook van helpen en daar kan hij ook van helpen. Maar blijf gemeente daar nou niet in steken. Want als ik het even scherp zeg, en ik bedoel het niet onpastoraal, want ik weet dat er hele grote zorgen kunnen zijn. Zorgen die je echt te neerdrukken. Maar uw zorgen zijn uw grootste probleem niet. Jouw zonden zijn je grootste probleem. En het belangrijkste is niet dat de zorgen van je afgenomen worden, maar dat je zonden van je afgenomen worden. En de Bijbel laat ons zien, de meeste zorgen zijn gevolg van de zonde. En dat is toch wel waar. Ik weet het, je kunt het ook een beetje te makkelijk zeggen misschien. En je kunt het ook echt heel goedkoop zeggen, maar u kent die uitdrukking, dat zinnetje wel. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Dat is toch wel waar. En daarom was het ook niet voldoende dat de Heer Jezus de zorgen alleen maar aanpakte en de zieke mensen genas. Nee, hij gaat verder. Hij pakt de wortel van het probleem aan, de zonde. En dat is onze grootste nood, want door de zonde is die mooie relatie met God verbroken, kapot gegaan. En als je dat niet als een probleem ervaart, zul je ook de hulp van Jezus niet inroepen. Want ik ga de brandweer, jongens en meisjes, toch niet bellen als ik de hulp van de brandweer niet nodig heb. Kijk, die jongens die in dat cement terecht waren gekomen, die hebben er natuurlijk niet al te lang in gelegen, want anders hadden ze niet overleefd. Het is een beetje onduidelijk nog van wie de brandweer nou eigenlijk heeft gebeld. Waarschijnlijk iemand anders. En niet een van de jongens. Maar diegene die de brandweer heeft gebeld, heeft de brandweer gebeld omdat hij zag, hier is dringend de brandweer nodig. Hier is hulp nodig, redding nodig. Wie kan er dan helpen? Nou, de brandweer, dus bellen. En dan komt de gepaste hulp. En zo is het ook met Jezus. Hij is gewillig om in de bres te gaan staan en je in je grootste nood te voorzien. Zul je hem daarom niet aanroepen? Ja, zeg je, maar is daar niet meer voor nodig? Moet je naast dat je de Heer Jezus aanroept, hem ook niet wat aanbieden? Zondag 11 is heel duidelijk. Omdat de Bijbel heel duidelijk is op dit punt. Nee. Het is Jezus en niets anders. Het is Jezus alleen. En Jezus helemaal. Er kan van ons niks bij en er hoeft ook niks van ons bij. Denkt u iets toe te moeten voegen? Denk je nog iets aan te moeten dragen bij God voor je behoud, voor je redding? dan denkt u te klein van Jezus. En dan denk je te groot over jezelf. En daarom roept zijn hulp in. Jezus kan en wil u helpen. Lees de evangelie maar door. Hè? Weet je wat de evangelieën zijn, jongens en meisjes? Matthäus, Marcus. Ja, weet je het? Lucas en Johannes. Dan kom je de Heer Jezus tegen als je gaat lezen. Heel vaak. En dan kom je allemaal mensen tegen, verschillende mensen, die naar de Heer Jezus toe gaan en hem om hulp vragen. Worden ze geholpen? Ze worden geholpen. En laten die mensen dan, en laat de stof van vanavond, voor u dan een extra aansporing zijn. Om je redding te zoeken bij de Heer Jezus alleen. Die ook vandaag voorspreker voor u wil zijn bij de Vader. En hij is mild in schuld vergeven. En wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Ja, zeg, ik vind het mooi dat Jezus verlost van zonde. En dat je zegt dat hij een gewillige zaligmaker is, dat hij ook voor mij in de bres wil staan. Maar hoe weet ik dat nou echt zeker, dat hij het ook voor mij wil doen? Ik zou dat zo graag willen weten. Dat is voor mij een belangrijke vraag. En ik ben op zoek naar het antwoord. Mooi dat je die vraag stelt. Maar mag ik dan een vraag terugstellen? Ben je eerlijk geworden voor God? En draag je geen excuses, geen verontschuldigingen meer aan voor je zonden, je overtredingen? Verlang je ernaar om Gods geboden te houden? Heb je er verdriet van? Als je merkt, ik doe God tekort, wil je leven van genade? Kun je de Heere niet missen? Nog eenvoudiger gezegd, hou je van hem? Kijk, als dat zo is, dan mis je misschien best wel, hou vast. En mis je misschien de zekerheid van het geloof. En mis je de troost van de vergeving van de zonde. Dan ben je misschien wel een hele zwakke gelovige, een kleintje in de genade. Maar dan wil de Heer je verder leiden. En daarom wijst de Heilige Geest je vanavond op Jezus, die een volkomen redder is voor volkomen zondaren. Aan hem heb je genoeg. Laat hij dan ook genoeg voor je zijn. Naar hem toe. Dat is wat evangelist deed. In het boek van John Bunyan. Christen, naar de Heer Jezus toe. Dat is wat de opstellers hier in zondag 11 doen. Naar de Heer Jezus toe. En dat is wat ik vanmiddag mag doen. U wijzen op de Heer Jezus Christus, die een volkomen zaligmaker is. Dat brengt ons bij het derde. Een volkomen redder. Jezus is een volkomen redder. En daarom moet je niet je houvast zoeken in het opknappen van je eigen leven. Om een beetje in dat beeld van die muur te blijven en die bres, kom nou niet met je eigen troffel. En met je eigen specie aan om die bres in de muur te dichten. Want eigen metselwerk houdt het niet. Misschien wordt je huis gebouwd, hè? Ga je over een poosje trouwen en je zegt, ja, oké, ze zijn bezig met het metselwerk. Maar eigen metselwerk, als het gaat om jouw houding naar de Heere toe, om de Heere daarmee tevreden te stellen, redt het niet. Jouw Bijbel lezen, je principes, je bidden, je zingen, je tranen. Je bevinding misschien. Het is niet de grond van je redding. Het is het niet. En het is het nooit. En wij zijn zo snel geneigd om met eigen materiaal die kloof te gaan dichten tussen mij en God. En je komt met je eigen betonmolen aan en je zegt, wacht even, ik heb ook nog een bevriend iemand, die is chauffeur op een betonmixer. Je weet wel, hè, zo'n vrachtwagen, jongens en meisjes. En je ziet dan die grote kuip, zeg maar, ronddraaien, waar dan dat cement in zit. En je zegt, die kan mij misschien ook nog wel helpen. Ja, de dominee moet maar een goed woordje voor me doen. En mijn vader moet maar voor me bidden. Dan zal God me wel redden en mijn zonden willen vergeven. Maar met behulp van mezelf, of met hulp van anderen houdt de muur het niet. Denk je dat wel? Weet je wat je dan niet beseft? Je beseft niet hoe ernstig de zonde is. En je beseft niet hoe groot de toorn van God over de zonde is. Er is er maar één die voor je in de bres kan staan. Jezus is zijn naam. Hij is een volkomen zaligmaker. En het is van tweeën één, zegt zondag 11. Of je vindt alles in hem, of niets. Of je doet het zelf, of hij doet het voor je. Ja, zeg je, maar dat mag ik zeggen. Hij deed het voor mij. Hij ging voor mij in de bres staan. En hij is mijn verlosser, mijn redder. Het is voor mij Jezus alleen. Zijn volbracht werk, dat is de enige grond, de vaste grond van mijn behoud. De muur die ik optrok richting hem, die heeft de Heilige Geest afgebroken. En ik mocht de Heer Jezus omhelzen in het geloof. Ik heb geleerd, ik heb het niet. Hij heeft het wel. Hij heeft het alles. En in hem heb ik alles. Geef dan hoog op. Van de liefde van God de Vader, van de bereidheid van Christus en van de kracht van de Heilige Geest. Prijs hem, loof de Heer, want hij is goed. Ik zal u, o God, mijn dank betalen. Of word je momenteel aangevochten? En zeg, ja, mijn geweten, die spreekt en de duivel, die springt me op de nek en hij klaagt me aan en hij maakt me verdacht. Hij is bezig om met een stokje zo in mijn hart te roeren. En hij schraapt over de bodem en er borrelt allerlei viezigheid omhoog. En ik zie het en ik schrik ervan. Je dacht misschien, Jezus is mijn redder. Hij heeft mij verlost van al mijn zonden. Maar nu, wat ik nu zie, het zou toch wel waar zijn. Wat moet ik doen? Moet ik nu alles van alles gaan doen voor God? En nee, alsjeblieft niet. Zie op de Heer Jezus Christus. En kom aan zijn voeten. En maak je klein, verootmoedig je voor hem, omdat je iets vergeet. Ja, je vergeet iets. Je vergeet dat Jezus een volkomen redder is. Je vergeet, zeggen de opstellers, dat hij verlost van alle zonden, al onze zonden, zondige gedachten, zondige woorden, zondige daden, openbare zonden, verborgen zonden, zonden waar je last van hebt omdat je er oog voor hebt, maar ook zonden waar je helemaal geen last van hebt omdat je er helemaal niet zoveel oog voor hebt, zonden van nalatigheid, je moet eigenlijk iets doen en je doet het niet, al je zonden. En er is geen eind aan, hè, aan al die zonden en ze stellen me schuldig voor God. Maar Jezus is gekomen om me te verlossen van alle zonden. Helemaal, radicaal. Hoeveel ze ook zijn, hoe groot, hoe diep, hoe ernstig, hoe diep ingrijpend. Want hij verlost niet alleen van de macht van de zonde en van de invloed van de zonde en van de gevolgen van de zonde, maar ook van de schuld van de zonde. En daarmee van de toorn van God over de zonde. En dus Jezus is echt een volkomen redder. Nou, mag ik eens vragen aan u, die van vergeving weet. Hou je daar rekening mee? Ja, ik weet, hè, zonden kunnen je achtervolgen. David had er ook last van. In Psalm 25, dan is hij al wat ouder geworden, dan zegt hij, o Heer, denk niet aan de zonde vanuit mijn jeugd. Ik moet eraan denken, het achtervolgt me. Wilt u er niet meer aan gedenken? Je kunt er last van hebben, van zonde van vroeger. Dat gebeurde ook bij John Bunyan. Je weet wel, die schrijver. Wel bekende boek De Christenreis, die ook een ander boekje heeft geschreven. Genade in overvloed. En dan vooral terugkijkt op zijn eigen leven. En zich schaamt voor de zonde die hij heeft gedaan in zijn jeugd. En misschien herken je dat wel. Opeens zie je het weer voor je, hè? Toen en daar. Oh ja, 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 dat heb ik gedaan. Opeens schiet het je te binnen wat je toen zei. En het maakt je misschien wel onzeker, of niet? Het achtervolgt je. Het klaagt je aan. En het maakt je klein voor God. Maar misschien, dat kan ook zomaar zijn, ga je er ook wel onder gebukt. Raak je er ook een beetje van in de war. Heb je dat wel eens? Nou, zou u dan niet de troost moeten zoeken bij Jezus, die een volkomen zaligmaker is? Hij verlost niet van een paar zonden, maar van alle zonden. Zijn bloed reinigt van alle zonden. En er is geen verdoemenis, geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus als je zonden je zijn vergeven, dan ben je van de straf eeuwig van ontheven. En daarom doe je jezelf niet tekort. En doe Jezus niet tekort door dit te vergeten. Hij is een volkomen zaligmaker. En dat geeft hoop. Dat is nog onze laatste gedachte. Een hoopgevende redder. Want wie van Jezus is, die is dat voor altijd en voor eeuwig. Dan is de toekomst gewis. Weet je wie dat zag? Wie dat aan Israël moest vertellen? De profeet Ezechiël. We lazen uit het slot van Ezechiël 42. En dan krijgt Ezechiël een visioen en een rondleiding door de tempel, het heiligdom van God. En dan krijgt hij een kijkje op de toekomst. Wat hij mag zien, dat is een troostvolle, hoopvolle boodschap. En die mag hij doorgeven aan de ballingen. En hoe ziet dan de toekomst eruit die God zal maken voor zijn kinderen? Goed kijken hoor, zegt God tegen Ezechiël. En ga eens wat doen, ga het heiligdom eens opmeten. En Ezechiël die gaat meten. En wat valt dan op als Ezechiël in het slot van Ezechiël 42, het hele hemelse heiligdom, dat hele complex in het laatste vers heeft opgemeten, dan valt de grootte van dat complex op. Het heiligdom is maar liefst totaal 500 el. Dat is zeg maar zo'n 250 meter breed. 250 meter hoog. Dat is een enorme ruimte. Die ruimte die biedt plaats aan zondaren die geloven dat Jezus de van God gegeven redder is. In zichzelf zijn ze onheilig. Hebben ze een gebrekkig geloof. Maar weet je wat de genade is? Dat niet de zonde van mensen, en daar had de Heer alle reden toe, dat niet de zonde van de mensen heel breed en hoog worden uitgemeten, maar dat de ruimte die bij God is, ruim en breed en hoog wordt uitgemeten. Bijzonder, hè? Vind je dat niet hoopgevend? Kijk nog eens goed naar het hemels heiligdom dat Ezechiël mag zien in een visioen. Zie je dat? Dat heiligdom, dat is symmetrisch. Het is 250 meter bij 250 meter. Weet je wat de boodschap daarvan is? Dat de toekomst ook goed is, volkomen is. Want bij een volkomen redder hoort een volkomen toekomst. De toekomst voor alle volgelingen van Jezus zal goed zijn, af zijn, volmaakt zijn. En dat doet me denken aan die andere man in de Bijbel, die ook een visioen kreeg. Johannes op Patmos. Hij mocht ook zien dat er veel ruimte is in het hart van God, in het huis van God, in de tempel, het heiligdom hierboven. De toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. Want er zal geen dood meer zijn, en geen rouw, geen moeite en geen verdriet. alle tranen zullen van de ogen worden afgewist. Wat een hoopgevend toekomstperspectief voor een ieder die hoort bij deze redder, de Heer Jezus Christus. Zijn naam is Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken, gelukkig maken, verlossen van hun zonde. En het gebeurt hier is straks volkomen. Daar zal geen zonde meer zijn. En daarom maak gebruik van hem die de deur is en die toegang geeft. Toegang tot dat heiligdom hierboven. Ik hoor de Vader zeggen, dit is mijn geliefde Zoon. Naar hem toe. Hoor naar hem. En daarom grijpt de Heer Jezus vast met een hand van het geloof. Ik moet denken, jongens en meisjes, aan dominee Moody. Bekende dominee uit de 19e eeuw. En hij ging eens ergens spreken. En de zaal, die zat vol. Die was overvol. Er kon echt niemand meer bij. Buiten stond een jongetje. En hij vroeg, hij smeekte, mag ik ook mee naar binnen? En die dominee die zei, kom maar mee. Ik ga naar binnen. Hou jij mij vast aan de punt van mijn jas. Goed vasthouden hoor. Niet loslaten. En de mensen in de kerk die keken vreemd op toen de dominee binnenkwam met dat jongetje erachteraan die de jas vasthield en zo achter de dominee aanliep. En toen nam de dominee het woord. En hij zei, jullie moeten allemaal een voorbeeld nemen aan dit jongetje. Zoals hij mij nou vasthoudt, zo moet u Jezus vasthouden. En niet loslaten. Wie Jezus in het geloof vasthoudt, met de houding van Jacob. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Die zal wis en waarachtig aankomen in het hemels heiligdom. Nou, hier is uw redder. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven. Door welke wij zalig kunnen worden. Moeten worden. Bent u blij met deze redder? In Noorderloos, vorige gemeente, was er een man die vertelde over zijn vader die op zijn sterfbed lag. En hij zei, weet je wat diepe indruk op mij heeft gemaakt? Dat mijn vader kort voor zijn sterven op zijn sterfbed zei, ik ben zo blij met Jezus. Nou, bent u ook blij met hem? Amen.